Ik wil met jullie verder gaan met de jaartekst. De jaartekst van Romeinen 1, vers 16, waar staat: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ik wil heel erg graag bidden met jullie, zodat we echt, zeg maar, datgene wat, waar ik echt zo voor gebeden heb, dat is waar ik ook deze dienst mee begon, waar staat dat de Paulus die aan de Colossenzen vroeg om voor hem te bidden, dat ons de deur van het woord geopend mag worden. En weet je, ik weet niet hoe je zich hebt voorbereid en hoe je hier naartoe bent gekomen. Dus ik zei ook tegen Rietje, ik vind het aan de ene kant heel erg bijzonder om in deze moeilijke tijden te mogen preken. En aan de andere kant is het ook een enorme uitdaging. Dat je niet vervalt in dat het geen eredienst zal zijn. Dat je eigenlijk aan het preken bent en de beleving is soms zo anders. Met mondkapjes, niet zingen. Het is zeg maar een enorme uitdaging om te preken. En daarom ben ik zo ontzettend dankbaar dat ik 's morgens preek ik eerst voor Gods aangezicht, zoals ik jullie dat vaak zeg. Ik sta vroeg op en deze preek die ik nu met u houd, die heb ik al gehouden. Die heb ik vanmorgen gehouden voor Gods aangezicht. Omdat ik weet dat als de Heere God het leven er niet in blaast, dan raakt het uw ziel niet. En ik wil echt, en ik heb een enorme behoefte steeds als ik preek, dat de Heere God met zijn Heilige Geest iets doet. Dat hij thuis iets doet, op de bank iets doet, ook al zit je met een kopje koffie, misschien met de benen omhoog, misschien nog zelfs met de pyjama aan. Maar dat God iets doet. En dat is mijn behoefte. En laten we zo daarom ook bidden, omdat dat niet met mijn woorden kan. Het is de Heilige Geest die dat doet in onze levens. Want het evangelie van Christus is een parel. Het is indrukwekkend. Ik hoop ook dat ik zal u ook iets laten zien vanmorgen over dat evangelie, wat mezelf weer ontzettend diep geraakt heeft. En ik hoop ook echt dat het u ingang heeft. Dat u het echt zult merken dat het een kracht Gods is. Het is kracht Gods. En zodat we van binnenuit veranderen, zodat we van zeg maar die dwaasheid van het evangelie, zoals het in de wereld echt gezien wordt, dat we die met kracht mogen verkondigen. Als mensen ons ontmoeten. Vader, we willen u bidden dat u op een hele bijzondere manier spreekt. Ik bid zo, Heer, de betrokkenheid, zoals we thuis zitten, hier zitten. We hebben echt een verwachting. We hebben een verwachting van u. Ik bid zo dat u wilt spreken door alles heen. In Jezus' heilige naam. Amen. Het is zo bijzonder om te weten dat het echt een geheimenis is. Dat heeft mijzelf enorm bemoedigd om het evangelie weer opnieuw met u samen te bekijken vanmorgen. Het evangelie van Jezus Christus. Het is een kracht Gods, wijsheid. En het probleem in onze cultuur is eigenlijk dat we best wel mogen vertellen dat we waarheid zoeken. Je kunt er echt samen goed op een boom op zetten, op een verjaardag. Wat is waarheid? En dan zoeken we de waarheid en we zoeken wijsheid. En dan zul je ook heel veel mensen hebben die met jou samen daarover willen nadenken. En iedereen is eigenlijk op zoek, op reis naar waarheid. Totdat iemand komt en die zegt, ik heb de waarheid gevonden. Ik heb de waarheid gezien in een persoon. En dat is Jezus. Hij is waarheid. En dan wordt de discussie anders. Dan deinzen mensen terug, omdat in onze cultuur mogen dingen best wel gezegd worden. En er wordt ook van alles en nog wat beweerd. Ook dingen die niet logisch zijn, wordt toch in onze cultuur geaccepteerd. Ik geef u een voorbeeld. Als er drie grote wereldgodsdiensten eigenlijk zijn, waarin zeg maar alle drie ze echt verschillend naar de eeuwigheid wijzen. En ook alle drie een totaal verschillende opvatting hebben hoe een mens eigenlijk eeuwig leven kan beërven. Dan is de wet van de logica, die is eigenlijk als volgt. Er is één die waarheid vertelt en één is juist en twee anderen zijn niet juist. Of alle drie zijn ze niet waar. Maar het kan niet zo zijn dat je kunt ze vertellen samen met elkaar dat het dus alle drie waar is. Dat alle wegen naar Rome leiden. En dat is waar je soms mee te maken krijgt. Dat dus, je mag wel zeggen dat er zeg maar vele wegen zijn om tot God te komen. En dat er vele godsdiensten zijn die uiteindelijk tot het ware leiden. Maar als ze zich tegenspreken, is de wet van de logica dat er of één is waar of niks is waar. Maar het kan niet allemaal tegelijkertijd waar zijn. En toch leven we in een cultuur waarin dit eigenlijk algemeen wordt geaccepteerd. Er zijn zelfs bewegingen die ik soms lees om de monotheïstische godsdiensten, dus de monotheïstische godsdiensten zijn de godsdiensten waar één God is. En dan heb je het over drie godsdiensten. Dat is het Jodendom, het Christendom en de Islam. En er zijn gesprekken die worden gevoerd om dat op één of andere manier samen te brengen. Op één groot, kijk, je hebt dan het over één God. En dan zijn er heel wat raakvlakken om samen zeg maar, op een wereldgodsdienst uit te komen. Er is maar één grote struikelblok. En daar vind je geen oplossing voor. En dat is namelijk Jezus. Jezus is de struikelblok. Als je daar, zeg maar, je moet kijken dat... in die wereldgodsdiensten, als je Jezus wegneemt, kun je eigenlijk alles integreren. Maar als je uit het christendom, als je uit die wereldreligies, de grondleggers van die wereldreligies, als je daar de grondlegger, die is gestorven, die is begraven, die is ook dood. En toch kunnen die godsdiensten gewoon doorgaan. Die kunnen gewoon doorlopen. Daar heb je de grondlegger niet voor nodig. Maar bij het evangelie, zoals wij dat zien hier, het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van Christus, als je dat Christus uithaalt, hebben we niks meer over. We hebben niks meer over. De inhoud van het evangelie van Christus, daarom staat er ook het evangelie, het begin van die Romeinenbrief, je moet die eerste 17 versen maar eens lezen. Er staat over het evangelie van God, kenmerkend van die eerste, in dat eerste hoofdstuk. Zo lees ik eigenlijk altijd de Bijbel en kijk, wat is in dit hoofdstuk nu het woord wat het meest gebruikt wordt? En dan zie je in die eerste verse van Romeinenbrief, daar komt het evangelie een paar keer voor. Eerst staat er evangelie van God. Het evangelie van God, dat betekent God is de auteur. En de tweede keer wat er dan genoemd wordt, is het evangelie van Christus. En dat betekent Christus is de inhoud. Dus God is de auteur en Christus is de inhoud. En als je Christus eruit gaat nemen, dan houd je niks meer over. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat de Bijbel, die verlossing wordt in de Bijbel, wordt die beschreven. Nu ga ik je iets uitleggen wat ontzettend belangrijk is. En dat is namelijk dat de verlossing in de Bijbel in drie verschillende tijden wordt uitgelegd. Deze tijden zijn, wat is er gebeurd in het verleden? Wat is er nu en wat is in de toekomst? En je moet goed opletten nu, want als je die tijden gaat verwisselen, ik geef je daar ook een voorbeeld van, dan gebeuren er ontzettend grote ongelukken. Want dat heeft namelijk ontzettend directe invloed hoe je naar het evangelie kijkt. Wat er in het verleden is gebeurd, wat er nu is en in de toekomst. Omdat dat directe invloed heeft op hoe u kijkt naar ziekte, naar genezing, naar voorspoed. Hoe u kijkt naar het dagelijkse leven, hoe u met lijden omgaat. Heeft met deze drie dingen te maken. En ik hoop dat ik u nieuwsgierig heb gemaakt, zodat u goed luistert, want het is iets heel essentieels. Het eerste is de verleden tijd. Wat is er in het verleden gebeurd? Wat is het evangelie van Christus in wat er in het verleden is gebeurd? Op het moment dat we ons bekeren en het werk en de verlossing van de Heer Jezus mochten zien en geloven, verlost God ons van de veroordeling van de zonde. Hij verlost ons van de veroordeling van de zonde. En de vraag is, en dat heeft Luther ook in bijzonder bezig gehouden, en eigenlijk is dat de grote vraag, ook in het Oude Testament. Hoe kan een rechtvaardige God een mens die onrechtvaardig is en zondig is, vergeven? Hoe kan het zijn dat hij dat vergeeft op het moment dat hij bij Christus komt en het werk van hem aanvaardt en omhelst en zegt, Heer, ik geloof in uw Zoon, dat hij de Zoon van God is. Ik geloof dat hij voor de zonde aan het kruis is gestorven. Hoe kan God u dan vergeven? En de meeste mensen die vinden een oplossing daarin dat ze zeggen, van God is liefde. Maar natuurlijk, daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen, maar de liefde is niet de basis. De liefde is wel de basis geweest dat God zijn Zoon heeft gegeven, maar het is niet alleen de liefde de basis van uw vergeving. Want op het moment dat iemand iets gedaan heeft en ik kom voor een rechter en de rechter die heeft de wet en die wet die wet zegt er is op dit vergrijp is deze straf, is dit oordeel, dan kan de rechter niet zeggen op grond van mijn liefde en barmhartigheid en ik ben een genadevolle rechter, schuif ik dat aan de kant. Ik treed de wet met voeten. Dat kan niet. Omdat hij dan een onrechtvaardige rechter zou zijn. Dus de grote vraag is nu, hoe kan God u vergeven en toch rechtvaardig zijn? In Spreuken 17 vers 15 staat dat het voor God een gruwel is dat als iemand een goddeloze vrijspreekt. Hoe kan God nu niet een gruwel voor zichzelf worden door u en mij vrij te spreken? Hoe kan dat? Dat een rechtvaardige God schuld vergeeft. Dat kan maar op één manier. En dat is namelijk dat die schuld plaatsvervangend wordt betaald. Dat is het kern van het evangelie. Ik vond het zo prachtig in een brief die Paulus schrijft. En die tekst moet je eigenlijk echt koesteren, wat ik nu noem. En dat is Paulus die schrijft een brief aan iemand die een slaaf heeft. Dat is de brief van Filemon. En die slaaf die is tot bekering gekomen. Dat briefje is maar één hoofdstuk, heel snel gelezen. Die is tot geloof gekomen. Die is bij Paulus. En dan stuurt Paulus hem terug naar zijn meester. Hij zegt, deze broeder, hij is nu een broeder, maar hij is jouw slaaf. Ik stuur hem nu terug naar jou. En dan stuurt hij hem terug met de volgende boodschap, dat hij die schrijft aan die meester en zegt hij in Filemon 1, vers 17b en 18, laat die tekst maar eens zien, dat hij zegt, aanvaard hem, schrijft hij aan die meester. Aanvaard deze slaaf dan zoals u het met mij zou doen. En als hij u iets onrecht, als hij u in iets onrecht aangedaan heeft, of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. En dit vind ik zo indrukwekkend mooi. Als ik dadelijk, of als u dadelijk, bij de Heere God komt, en u bent als slaaf teruggestuurd, dan draagt u een brief bij u. Die brief is door de Heere Jezus geschreven. En de Heere Jezus schrijft aan zijn vader, doe dat nou met hem zoals hij met mij zou doen. En als Miel iets onrecht gedaan heeft, of u iets schuldig is, breng het mij, de zoon, in rekening. Ik heb het betaald. Ik zal het betalen en zal ook in de zonde die nu in de toekomst gebeuren voor jou betalen. En nu vertel ik u, het is de rechtvaardigheid van God en de liefde die op het kruis wordt geopenbaard. En nu vertel ik u iets wat de meeste christenen niet weten. En vooral diegenen die kampen met dat ze nooit die knagende onzekerheid in hun, ben ik nu wel of niet gered? Die knagende onzekerheid. En je komt soms wel eens echt mensen tegen. En ik, toeven Rietje en ik, soms wel eens in gereformeerde jeugd. Die ontzettend veel weten. En die hebben knagend, zeg maar, onzekerheid. Heeft God mij nu geaccepteerd? Heeft God me nu echt aanvaard of niet? Ze kunnen de hele Bijbel citeren, ze weten heel veel teksten. En ook hier, ook in onze gemeente, zijn er soms mensen die soms in een situatie zijn waarin ze twijfelen, heeft God me nu wel aanvaard of niet? Ben ik nu wel of niet een zoon? Nu moet hij goed opletten wat ik nu zeg. Het is de rechtvaardigheid, niet alleen de liefde van God, maar het is de gerechtigheid en rechtvaardigheid van God die u aanneemt als kind. En wat bedoel ik daarmee? God heeft zich verplicht. Hij heeft zich verplicht. Hij heeft zich verplicht op grond van zijn rechtvaardigheid dat als iemand in Christus gelooft, dan zal hij hem op grond van zijn rechtvaardigheid moeten aanvaarden. Begrijpt u dat? Ik hoop dat u dat snapt. Dat het niet de liefde is dat God ook uit liefde u aanvaardt, maar op grond van het offer wat zijn zoon heeft gebracht, is het eerlijk, is het daadwerkelijk terecht als u daarop een beroep doet dat God zegt, op grond van mijn gerechtigheid en rechtvaardig is het eerlijk. Ik heb me daartoe verplicht. Dat was de prijs die betaald moest worden. En als jij binnenkomt en je beroep je daarop, blijft God geen andere keuze. Hij doet het natuurlijk met liefde, maar ik wil het zo zeggen. Blijft God geen andere keuze om u te aanvaarden als een kind. Want anders zou hij niet gerechtvaardig, zou hij niet gerechtig zijn, zou hij niet rechtvaardig zijn. Als hij u zou afwijzen en daarmee het prijs die zijn zoon heeft betaald voor de rechtvaardigmaking van u, als hij dat niet zou accepteren. En weet je, dit is echt een geheimenis. Je denkt, je ligt misschien nog daarover en zegt van ja, dat weet ik al lang. Maar dat is echt een diep geheimenis. Dat is verborgen gebleven. In het Oude Testament vroegen mensen zich af, hoe kan een rechtvaardige God mij vergeven? Hoe kan ik die heilige berg beklimmen? Hoe kan ik nu zonder zonde voor hem staan? Dat is toch niet mogelijk? Ik ben een zondaar. Totdat Christus geopenbaard werd. En dat is echt indrukwekkend. Dat is in het verleden gebeurd. Dat is, zeg maar, met dat offer gebeurd. Wat heeft dat nu met de tegenwoordige tijd te maken? In de tegenwoordige tijd bent u verlost van de macht van de zonde. Dus eerst bent u in het verleden bent u verlost van de veroordeling van de zonde. En nu bent u verlost van de macht van de zonde. Want iedereen wordt, zeg maar, geknecht door zonde. Maar die macht die is gebroken. En door zijn woord en door zijn geest en door de beproevingen en de tegenslagen en het lijden en de tucht en het goede aan te leren, verandert God u nu in dit moment, in dit leven, naar het beeld van zijn zoon. Omdat die macht van de zonde gebroken is, kan God met u een pad ingaan van heiliging, zodat hij u heiligt en dat hij in dat heiligingsproces dat hij mag veranderen naar het beeld van zijn zoon. Dat is Romeinen 8, vers 29. Dat God alles doet medewerken te goede. En dat hij ons, die hij geroepen heeft, dat hij ons verandert naar het beeld van zijn zoon. Dat is de tegenwoordige tijd. Dus je hebt het verleden. En dat verleden dat is vrij van de veroordeling. Je hebt het tegenwoordige. En dat is de macht van de zonde. En dan heb je dus de toekomstige tijd. Ik zal het zo dadelijk toepassen, want dat is, zeg maar, wat ik nu aan het uitleggen ben, is iets fundamenteels. Maar ik zal het zo dadelijk toepassen. De toekomstige tijd, dat is dat we volledig verlost zijn van de macht van de zonde en de aanwezigheid van de zonde en ook van de gevolgen van de zonde. Dan is het werk voltooid. Ik moet zo denken, elke keer als ik bij een begrafenis ben, dan ervaar ik dit. En de dood hoort niet bij ons leven. God heeft ons echt geschapen om eeuwig te leven. Ik vind de dood iets van iets echt, ook al is het natuurlijk, het is iets onnatuurlijks. Want je neemt, maar we moeten nu sterven om überhaupt in het eeuwige te komen. Het oude moet worden afgelegd om het nieuwe te ontvangen. Dus je moet sterven om het eeuwige leven te ontvangen. Maar er komt een tijd, en dat is die toekomstige tijd, dat er geen traan meer zal zijn, dat er geen ziekte meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn. En dat is de grootste belofte. Dat overschaduwt alle andere beloftes. Deze belofte dat voor eeuwig verlost te zijn en te genieten van de heerlijkheid van de Christus om in het Vaderhuis te komen, dat is eigenlijk de grootste belofte die er is. En toch, als je kijkt, zijn we heel veel bezig met het tegenwoordige. Het meeste wat ons bezighoudt is de situatie nu. En weet je, wat dat betekent eigenlijk, dat betekent eigenlijk dat soms komen we in de verleiding om de dingen die in de toekomst voor ons zijn weggelegd, om die in de tegenwoordige te claimen. Dat zal ik u uitleggen. Met alle goede bedoelingen. Weet u, met alle goede bedoelingen om broers en zussen te helpen, gebeuren soms de grootste ongelukken, omdat we genezing en geluk claimen. Dat we beroep doen op het offer van Christus en zeggen, dit is voor nu. Enkele jaren geleden, we kwamen toen, de meeste van jullie kwamen toen ook al in de gemeente. En dat was enkele jaren geleden in de periode dat we in de Velderie samenkwamen. Was het zo dat er een man steeds op de achterste rij zat. En hij kwam binnen en voordat we amen hadden gezegd, was hij wel weg. Ik kreeg geen gelegenheid om met hem te praten of hem aan te spreken. En toen was er een zondag dat ik niet hoefde te spreken. En toen dacht ik nu, als iedereen de ogen dicht doet, sta ik op, ga op de achterste rij zitten. En dan kan die, als hij de ogen open doet, heeft hij zo'n kamerling moment van waar komt hij vandaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus hij wilde gaan. En ik zat naast hem. Ik zeg, ik wil je even spreken. Mag ik je even spreken? Want ik zie je elke zondag hier op de achterste rij zitten. En waarom ga je zo snel weg? Hij zegt, ja, dat heeft een voorgeschiedenis. Zeg, vertel het. Vertel eens wat jou bezighoudt. Hij zei, nou zegt hij, ik ben gelovig, maar ik ga niet meer naar de kerk. Ik zeg, hoe ben je dan hier terechtgekomen? Hij zegt, ja, ik ben hier terechtgekomen omdat ik naar de preken luisterde op internet. En dat gaf me weer moed om ergens in een kerkdienst te komen. Ik zeg, wat is er dan gebeurd? Waarom? Hij zei, nou, het volgende is gebeurd. Een jaar geleden ongeveer is mijn vrouw overleden. En ze had kanker. En in de kerk waar ik was, en ik zelf ook, en mijn vrouw zelf ook, en de voorganger en de broeders en zusters, die waren er 100% zeker van dat mijn vrouw zou genezen. Dat ze zou genezen. We claimden de genezing op grond van het offer van Jezus Christus. We claimden, om het even in de context met deze preek te brengen, ze claimden eigenlijk wat in de toekomst was in de tegenwoordige tijd. Met het gevolg dat niemand was voorbereid. Hij zei, ik was niet voorbereid. Mijn vrouw geloofde dat ze genas. Ik geloofde dat ze genas. De hele kerk geloofde dat ze genas. De voorganger en zijn vrouw geloofden dat ze genas. En als je erover sprak om op een of andere manier iets te regelen, dat durfde je gewoon niet. Dat was een uiting van ongeloof. En toen kwam de dag en toen was ze weg. En ik had me niet voorbereid. We hadden geen afscheid genomen. Hij zei, en toen kwam ik in een intens rouwproces, maar meer nog als een rouwproces. Ik kreeg een complete geloofscrisis. Omdat de God waar ik van dacht dat die God was en hoe die in mijn leven zou werken, zo was die niet. En aan mijn hele geloofsleven werd er geschud. En in de kerk moesten ze een oplossing vinden. Natuurlijk moet je dan een oplossing vinden voor je theologie. En dan vind je de oplossing dat er te weinig geloof was. En ik, uiteindelijk zei hij, moest ik de kerk verlaten omdat er te weinig geloof in mijn leven was. En dat krijgt u. Als u dit evangelie niet goed snapt. Dat is een geheimenis. Er is iets gebeurd in het verleden. Er is iets voor het van vandaag en nu. En er is iets voor de toekomst. En als ik deze tijden van het evangelie van Jezus Christus door elkaar ga haspelen, dan heb je of geen zekerheid in je behoudenis, of je verwachtingen in deze tijd die voor de toekomst zijn. En of er zijn dingen waarvan je het gewoon helemaal niet meer snapt. En natuurlijk zeg ik daarmee niet dat de Heere God niet geneest. Hij geneest elke dag. Hij geneest veel meer als we wat we zien. Vorige week sneed ik me in de vinger. Ik was in bloeden. U ziet het nu al niet meer. Een wonder. Maar zie ik het als een wonder? Zie ik het als een wonder dat God me die vinger genezen heeft? Dat dat eigenlijk helemaal niet meer te zien is? Dat zien we soms helemaal niet meer. Maar het is zo dat God niet altijd geneest. Niet altijd geneest. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat we dat echt mogen zien. Weet u, ik wil u kort nog het evangelie uitleggen. Het raakt mij ontzettend. Ik doe het veel te weinig. Omdat we denken dat we het allemaal al weten. Maar het evangelie is, zeg maar, er zijn geen verschillende versies. Dat zegt dit ook, de jaartekst van ons. Het is eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Er is niet een evangelie wat zich aanpast aan de cultuur. Wat ik nu zeg is ook ontzettend belangrijk. Want het evangelie spreekt elke cultuur, spreekt die tegen. Er is niet een evangelie voor de cultuur van de heiden en er is geen evangelie voor de cultuur van de Jood. Het evangelie gaat tegen elke cultuur in, omdat elk mens lijdt aan dezelfde ziekte. En die ziekte is zonde tegen God. En dat is zo ontzettend belangrijk. Natuurlijk hebben we met de verkondiging te maken in welke cultuur dat we het verkondigen. Natuurlijk hebben we te maken met de taal waarin we zijn en in de omgeving waarin we zijn. In deze omgeving moeten we uitzoeken van hoe raken we de mensen met een Rooms-Katholieke achtergrond. Mensen die de kerk hebben verlaten. Mensen die helemaal losgeraakt zijn van de dingen waar ze vroeger houvast vonden. Natuurlijk heb je met cultuur te maken. Maar je kunt het evangelie niet aan gaan passen aan de cultuur. Wat soms gedaan wordt, dat noemen ze dan laagdrempelig. Maar dan haal je de kern en de kwestie uit. Het is gewoon een aanstootgevende boodschap. Het is een zeer aanstootgevende boodschap. Die tegen elke cultuur eigenlijk ingaat. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk dat het evangelie, dat die inhoud van het evangelie is onveranderbaar. Is gewoon onveranderbaar, want je houdt niks meer over. Het is niet een evangelie wat Paulus schrijft, het is het evangelie. Het evangelie, er is geen ander evangelie. Het evangelie van Jezus Christus is God is liefde, dat is het eerste punt. God is liefde. God is liefde, dat betekent dat God laat de zon opgaan voor slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. En er is een enorme demonstratie van Gods liefde toen hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft naar deze wereld. Die aan ieder die in hem gelooft en zijn werk omarmt, die zal niet verloren gaan. Toen de volheid van de tijd gekomen was aangebroken, bereikte deze liefde zijn hoogtepunt. In het geven van zijn zoon, om die stierf voor goddelozen. Die stierf voor vijanden van God. En die liefde van God, die kwam tot uiting op het kruis van Golgotha. Het evangelie van Christus zegt dat alle mensen slaven zijn van de zonde. Ze zijn slechte bomen die slechte vruchten voortbrengen. Dat zijn mensen die haten het licht, omdat ze niet willen dat hun werken ontmaskerd wordt. Alle, zegt het evangelie, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Alle zijn ze afgedwaald. Niemand is rechtvaardig, niet één. Er is niemand die goed doet. De wet die is ons gegeven om te meten, dat je een meetlat hebt en je zegt, ik voldoe daar niet aan. De wet die overtuigt ons van zonde en drukt elke grond die we hebben, elke hoop die we hebben om onszelf te verlossen, wordt daarmee in de grond gedrukt. De wet snoert ons de mond. We zijn onrechtvaardig. We zijn onrechtvaardig en daarom doen we onrechtvaardig. We zijn niet goed en daarom doen we niet goed. Het heeft met het zijn te maken. Goede mensen kunnen slechte dingen doen. Maar slechte mensen kunnen goede dingen doen. Maar in de kern van ons leven zijn we gewoon verrot. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van Jezus Christus, dat zegt dat iedereen, iedereen is schuldig. En de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en alle ongerechtigheid. En dat wordt geopenbaard op de dag van het oordeel. En dan, het evangelie van Christus is het kruis. De grote essentie en het hoogtepunt van het verlossingswerk is het kruis van Christus. Christus moest lijden, staat er, naar de schriften. En zo zijn heerlijkheid ingaan. Hij zou gedood worden op de derde dag, na de schriften. En waarom staat dat altijd dan na de schriften? Soms, Petrus, die wilde eigenlijk, de Heere Jezus, wilde die voorkomen dat hij, als het aan Petrus had gelegen, dan was Jezus niet naar het kruis gegaan. Dan had hij hem verdedigd, dan had hij zijn leven ervoor gegeven. Maar de grote misvatting van Petrus was dat de dingen moesten gebeuren zoals ze waren opgeschreven in het Oude Testament. Hij moest lijden. Hij moest aan het kruis. Hij moest door de dood. Hij zou opstaan en zo verheerlijkt worden. Het was geschreven naar de schriften. Zodat wij weten, hij is de Zoon van God. Hij heeft het volbracht. Hij dronk aan het kruis de beker van Gods toorn door de zonde op zich te laden en het oordeel tot de laatste druppel. Hij is een vloek geworden en hij is een middel tot verzoening. Hij werd de middelaar. En weet je, ik was aan het lezen in het boek Job. En dan raakte me dat zo in Job 19. Dan is Job, die is ten einde raad. Alles is hem afgenomen. Zijn vrienden die willen eigenlijk hem uitleggen dat hij echt het helemaal mis heeft met zijn beeld van God. En alles is hem afgenomen. Zijn hele bezittingen, zijn kinderen, alles is hij kwijt. En dan zegt hij en dan roept hij uit, was er maar een middelaar. Was er maar iemand die mij kon vertegenwoordigen bij God. Ik weet niet of je dat kent, dat gevoel van was er maar iemand die voor me op kon komen. En dan komen die schitterende woorden. Maar ik weet, zegt hij, mijn losser leeft. Mijn verlosser leeft. En dan staat er, en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Ik weet, mijn losser leeft. Hij is de middelaar. Hij vertegenwoordigt de mens bij God. En vertegenwoordigt God, omdat hij God is bij de mens. Zonder dat deze mens verteert. Zo indrukwekkend. En deze middelaar, die roept op om uw zonde te belijden. Wie aan hem gehoor heeft, zal eeuwig leven. En nu een laatste. Oprechte bekering gaat gepaard met oprechte navolging. Het is niet gedaan zoals ik dat met 4 preken heb ik daaraan gewijd. Het is niet gedaan met alleen maar de woorden te zeggen, ik heb Jezus aanvaard als mijn verlosser en je leeft zo door zoals je hebt geleefd. Dat is onmogelijk in het evangelie. Het is onmogelijk om Christus te aanvaarden als je te verlossen, als je verlossen, of dat God je als kind aanvaardt op grond van het werk van Christus. Dat je doorleeft zoals je geleefd hebt. Dat het een lege belijdenis is. Lucas 14, vers 26, daar staat dat vele menigte trokken met hem mee. En ik denk nu ook dat soms een grote menigte rondom Jezus is. En terwijl hij zich dan omkeert, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Een harde boodschap. En je ziet dat dit soort harde boodschappen vaker wordt verkondigd door Jezus zelf. En dan zie je ook in Johannes 6, vers 66, dat er vele staat er, van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Er waren mensen, en hoeveel mensen zijn er nu niet, die achter hem aangaan voor hetgene wat ze van Christus kunnen ontvangen. Dat waren mensen die hadden de wonderen gezien van de broodvermenigvuldiging. Die hadden de wonderen gezien van de genezingen. Ze hadden de wonderen gezien dat hij uit de doden mensen kon opwekken. Maar ze volgden hem niet voor wie hij was. Ze volgden hem niet voor wie hem was. Ze volgden hem omdat ze iets konden ontvangen. En dat is de toets van ons leven. Weet je, ik sluit dan af met het volgende. Ik heb u 4 preken heb ik gehouden. Dat het zeg maar niet gedaan is met alleen woorden. Dat het niet een bewijs is dat u wederom geboren bent. Dat u alleen maar vertelt dat Jezus u ooit eens hebt aanvaard als uw verlosser en Heer. Het is zelfs geen bewijs als je goede werken doet. Zoals dat staat in Matthäus 7. Dat we werken doen in zijn naam. En dat we daaraan ontlenen dat we kinderen van God zijn. Nee, het is te zien in de vrucht van uw leven. In de vrucht van uw leven. U bent veranderd. Je bent veranderd. En je verandert steeds weer opnieuw en verder naar het beeld van zijn zoon. Zodat als die vrucht te zien is, en dat is ook mijn gebed voor hier deze omgeving, als mensen met ons in contact komen, met mensen uit onze gemeente, die vrucht dragen, die echt een brief zijn van Christus, die een geur zijn van Christus, die een sieraad zijn van Christus, dan kan het niet anders. Omdat dan de kracht Gods, het evangelie, kracht Gods, tot uiting komt en dat ze tot geloof komen. Ik ben daar echt van overtuigd. Ik vraag God, Heer, laat die kracht door mij, door mijn broers en zussen, door deze gemeente zien. Zodat mensen tot geloof komen. Ik zie geen andere mogelijkheid. Ik ben al 30 of meer dan 30 jaar met Rietje samen het evangelie aan het verkondigen. En ik zie dat het er is in deze omgeving is er echt nodig dat er kracht Gods te zien is. En dat wordt door uw leven wordt dat openbaar. Niet met woorden, door uw leven. En u ondersteunt dat met woorden. Maar doordat u een brief wordt, dat u een geur van Christus bent. En dat je een sieraad bent. Doordat je navolger bent van hem. Omdat je het serieus neemt en zegt, Heer, ik ben een discipel. Ik wil naar het beeld van u gevormd worden. Ik volg u na. Ook al gaat dat soms met hoge kosten gepaard. Dat wil ik echt bidden. Voor u. En voor mijzelf. We luisteren nu naar een lied. Het is een prachtig lied van Sela. Dat gaat over de hoop die we koesteren. De hoop in de toekomst. En ik heb dat lied ook echt gekozen voor de verwerking van deze preek. Daarna zal ik bidden en de zegen uitspreken. Maar laten we zo dit lied in alle rust en stilte, dat hij dat tot u neemt en dat hij echt, echt gevuld wordt met die intense hoop en troost die in Christus te vinden is. Ik hoop echt dat God u zegent, thuis, hier, dat we echt gezegend mogen zijn met dit prachtige evangelie van Christus. Wat een kracht Gods is.